Goedemorgen allemaal. Ik wilde vanmorgen met u twee stukjes doornemen. En het eerste vindt u in 2 Samuel 5. En dan gaat het om de vestiging van het koninkrijk van David in Jeruzalem. En dat heeft een hele profetische lading, maar het heeft ook een hele praktische lading voor onszelf. 2 Samuel 5 en ik lees tot en met vers 10. 2 Samuel 5 vers 1 tot en met 10. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron. En ze zeiden, zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed. Reeds vroeger, toen Saul nog koning over ons was, waart gij het die Israël deed uittrekken en weer terugbracht. En de Heere sprak tot u. Gij zult mijn volk Israël wijden en vorst over Israël zijn. Dus kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht des Heeren te Hebron een verbond. Daarop zalfde zij David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. In Hebron heeft hij 7 jaar en 6 maanden geregeerd over Juda. En in Jeruzalem 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem op tegen de Jebusieten die in die landstreek woonden. Deze zeiden tot David, gij komt hier niet binnen. Blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden, David komt hier nooit binnen. Maar David veroverde de burcht Sion. Dat is de stad van David. David had toen gezegd, wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergang binnendringen. Van lammen en blinden heeft David een hardgrondige afkeer. Daarom zegt men, blinden en lammen mogen niet binnenkomen. En David ging in de burcht wonen en noemde die stad van David. Hij bouwde versterkingen rondom van de middel af binnenwaarts. En David nam steeds toe in grootheid. En de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Uit het boek Jesaja. Uit Jesaja 25 en uit iets uit Jesaja 26. Jesaja 25. Vers 1. O Heere, ge zijt mijn God, u zal ik verheffen. Uw naam loven, want gij hebt wonderen gedaan. Raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. Want gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt. De versterkte vesten tot een bouwval. De burger der vreemden tot wat geen stad meer is. In eeuwigheid zal die niet worden herbouwd. Daarom zal een sterke natie u eren. De vesten van gewelddadige volken zal u vrezen. Want gij zijt voor de geringe een sterkte geweest. Een sterkte voor de armen toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte. Want het briesen van gewelddenaars is als een stortbui tegen een muur. Als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt gij. Als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der gewelddenaars gedempt. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergerijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natiën omsluiert. en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, dit is onze God, van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heer op wie wij hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. En dan uit hoofdstuk 26. Te dien dagen zal in het land Juda dit lied worden gezongen. Wij hebben een sterke stad. Hij stelt heil tot de muren en voorwal. Open de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnengaat dat zijn trouw bewaart. Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. En dan even verder. Vertrouwt op de Heere voor immer, want de Heere, Heere is een eeuwige rots, want hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke vesten, neergeworpen. Hij vernedert haar. Vernedert haar tot de grond toe. Doet haar tot in het stof neerstorten. In de Bijbel, lieve mensen, broeders en zusters, daar vind je twee soorten manieren van leven. Er is een leven met God en er is een leven zonder God. En ik vertel u helemaal niets nieuws, denk ik. Maar waar het vooral ook om gaat in deze gedeelte is dat uiteindelijk de overwinning is aan onze God. De overwinning aan de God van Israël. Ik heb al gezegd, dit gedeelte, als we naar Samuel gaan, dat heeft een hele profetische lading, want waar gaat het om? Het gaat erom dat David koning wordt in Israël. Dat David gaat regeren. En dat heel Israël David ook gaat erkennen. Al de oudsten komen tot David. En ze zijn tot ontdekking gekomen dat David iemand is die door God is gezalfd. Ze zijn tot ontdekking gekomen dat zelfs toen zij nog onderdanig waren aan koning Saul en voor koning Saul te strijden trokken, dat ze eigenlijk in hun leven in die strijd nooit een echte overwinning hebben behaald. Maar dat als David met hen uittrok, dat David hen deed uittrekken en overwinning bij hen behaalde, en dat ook dat David hen deed terugkeren. En dat is heel bijzonder, want als we kijken, en daar wil ik eigenlijk een beetje vanmorgen naartoe, naar het verschil tussen een Saul en een David, naar het verschil tussen ons en tussen deze wereld, naar het verschil van iemand die Jezus kent. En voor wie hij in zijn hart is en die weet dat Christus met hem is. In Christus, zegt Paulus, ben ik meer dan overwinnaar. We zijn geweldig bevoorrechte mensen. Omdat we een geheim kennen dat de wereld niet kent. En dat geheim is niet onze verlossing, maar dat het geheim betreft vooral een persoon, Jezus Christus. Het geheim van God kennen, schrijft Paulus in de Kolossenbrief. Christus in wie al de schatten van kennis en wijsheid zijn verborgen. Dat is het geheim van God. Christus onder jullie. Jullie zijn zo bijzonder, omdat het niet alleen gaat dat Christus jullie gered heeft van jullie zonden en dat je later een geweldige toekomst hebt, maar dat je nu leeft en Christus is bij je. En hij is in je. David. Hoe groot verschil was er tussen David en tussen koning Saul? Koning Saul, zegt de Bijbel, die stak een kop boven iedereen uit. Hij was de koning waarvan God later zal zeggen, nou dit is de koning, en ook Samuel zei dat trouwens, dit is de koning zoals jullie die hebben begeerd. Dit is de koning zoals de wereld graag een koning ziet. Een kop groter dan de rest, een sterke man. Dit is de koning waar de computerspelletjes over gaan tegenwoordig. De man die onoverwinnelijk is, de reus, de Goliaths, de mensen met de Ja, de grote woorden, de alleskunners. De mensen die de discussies winnen. Grote mensen waar jij niet tegenop kunt. Het hele eigenaardige is dat de Bijbel zegt dat christenen eigenlijk maar hele zwakke mensen zijn, maar dat ze overwinning hebben omdat Jezus bij hen is. Daarin. En uiteindelijk vertelt dit dat toen David koning werd, laten we hem even naast elkaar zetten. Toen David door Samuel gezalfd werd tot koning. Toen moest hij achter de schapen vandaan gehaald worden. Het was niet een figuur zoals koning Saul. Hij paste niet in het uniform van koning Saul. Hij kon niet vechten zoals koning Saul vechtte. Het was eigenlijk maar een zwakke schaapherder. En Samuel was er zelfs van overtuigd dat David het niet kon zijn. Zijn broers waren er ook van overtuigd dat David het niet kon zijn. Hoe kon je dat nou? Hoe kon je nou zo'n zwak iemand nemen? Zo'n kleine persoon die, ja, die eigenlijk misschien een beetje een dromer was, maar die wel God vertrouwde. Nou, David had geleerd dat God voor hem kon vechten. Dus David, zijn broers, ja, zelfs zijn vader zei, Samuel moest hem eraan herinneren. En moet er ergens nog iemand zijn? Oh ja, David, die zou je toch helemaal over het hoofd zien. En hij laat hem komen en dan komt David. God zegt, zalf hem, ik heb hem uitgekozen. Dit is de man naar mijn hart. En over deze man hebben we het vanmorgen. David die Goliath versloeg. En Saul die jaloers werd. En Saul die steeds trotser werd en hoogmoediger werd. En steeds minder afhankelijk wilde zijn van God in zijn leven om de strijd te winnen. Die ook niet meer op God kon wachten als het om de strijd ging. Die niet kon wachten tot God met hem was. Zoals wij dat vaak ook niet kunnen. Laat maar eerlijk zijn dat we zeggen van nou, we pakken het zelf wel aan. Nou, het gevolg was dat hij zo hoogmoedig werd dat de Bijbel zegt dat koning Saul voor zichzelf alvast een standbeeld liet oprichten. Zodat ze hem niet zouden vergeten. Dat waren de twee verschillen. Het is ook het verschil van de wereld waarin we leven. De krachtpatsers, de geweldenaars, de grote mensen, de politieke kopstukken. En wij hebben het idee als christen dat we ook steeds meer aan de kant worden geschoven. En dat we onze boodschap niet meer mogen vertellen. Dat wat God heeft gezegd en zoals God de wereld heeft gemaakt en heeft geschapen, we mogen niet meer over de schepping praten. We mogen niet meer over man en vrouw praten. We mogen eigenlijk niet meer zeggen zoals God het heeft bedoeld. We hebben het idee dat we aan de kant worden geschoven. Zo was het bij David. David werd door koning Saul vervolgd. David moest vluchten naar een spelonk van Adullam. En dan zien we dat David een man was en dat hij iedereen bij hem kwam. Dat toen zijn ouders en zijn broers en zussen bij David daar in de spelonk kwamen. Dat ze de bescherming van David zochten. Het waren mensen, het was een familie geworden. En koning Saul had die familie op het oog. Hij zocht die familie te doden. Hij wilde ze vervolgen om Davids wil. En wat moest koning Saul nou, moest David nou beginnen tegen het leger van koning Saul? Dat was een onmogelijke toestand. De Bijbel vertelt ons over die onmogelijke toestand. Over een Gideon die nog veel te veel mensen had toen hij moest optrekken tegen de vijand, tegen de Midianieten. En eerst was het 1 tegen 20 en dan moet hij wat wegsturen, de mensen die bang zijn. Dan wordt het zo 1 tegen 100, dan moet hij nog meer wegsturen. Op een gegeven moment wordt het 1 tegen 600, dat kan je niet winnen. Tenzij God met je is. Tenzij God met je is. Dan hoef jij helemaal niet sterk te zijn. Want je hebt een sterke God. David is de man geweest die als de strijd kwam, die altijd in die strijd, oh, hij heeft er ook in gefaald hoor. Maar we lezen dat telkens weer, dat David God zocht. Zal ik de strijd trekken? Zal ik het doen? Wat wilt u? En er staat er, Saul zocht David altijd te doden, maar God was met hem. En hij gaf hem niet over in de handen van Saul. Uiteindelijk, lieve broeders en zusters, is de overwinning aan de grote zoon van David, aan zijn nazaat, aan de Heer Jezus Christus. En hier vind je het een mooi moment. Eerst wordt hij helemaal niet door zijn broers erkend. Zoals de Heer Jezus ook niet zelfs door zijn eigen familie niet werd erkend. Ze helemaal niet zagen wie hij in werkelijkheid was. Maar God was met hem. Peter zegt dat later. Want God was met hem. Elke dag God was met hem. En zelfs de Farizeeën moesten het erkennen. En Nicodemus. Niemand kan die dingen doen die u doet als God niet met hem is. Er is een leven voor een christen. Er is een opmerkelijk leven voor de wereld. Omdat de wereld moet erkennen dat God met je is. Dat stukje. God met jou. Dus nou gebeurt er iets. En dat zou ik ook heel praktisch willen maken. Maar ik heb het u laten zien. Want ook uit Jesaja. Maar David die zit in Hebron. En dan komen alle oudsten van Israël. En die komen naar David toe. En die willen hem tot koning zalven. En ze zeiden tegen hem, zie David, wij zijn jouw eigen vlees en bloed. Mag dat nou eens naar onszelf toetrekken? Ook naar ons als christen, wij kunnen echt zeggen dat wij vlees en bloed van Jezus zijn. Dat is bijzonder. Wij kunnen echt zeggen dat we lichaam van Christus zijn. Daarom is het ook zo'n mooi voorbeeld. Jullie zijn mijn eigen vlees en bloed. Christus. En eigenlijk, als we een tijdje een christelijk leven achter onze rug hebben, dan weten we dat we pas echt gelukkig zijn als we de regie aan hem geven. Uit handen geven. Als hij het doet. Deze mannen komen bij David en ze zeggen, David, we zijn bij jou vandaag gegaan. We hebben gestreden met koning Saul. En koning Saul is eigenlijk een beeld van je eigen ik, van je eigen vlees. De eerste koning van Israël kun je ook vergelijken bij de eerste koning die over de aarde mocht heersen, Adam. En die ook zo vreselijk de fout is ingegaan. En die zichzelf zo op de voorgrond plaatste en zo bang was dat hij zou gaan verliezen als hij niet een groot leger had. En als mensen uit zijn leger bij hem vandaan liepen omdat het wachten op de strijd of het wachten op Samuel zo lang duurde. Dus ze komen bij Saul, ze zeggen, bij David, ze zeggen, David, wij willen jou weer tot koning zalven. En ze sluiten. En dat is het mooie, ze sluit opnieuw met David een verbond voor het aangezicht van de Heer. Een nieuw verbond. Israël zal straks in dat nieuwe verbond komen. Dat nieuwe verbond dat Israël, waar wij al uit mogen leven, maar waar van straks heel Israël deel van zal uitmaken. Hier vind je dat in het beeld terug. Ze sluiten een nieuw verbond, sluiten ze met David. En misschien zou dat ook goed voor ons zijn. Ik zal dat niet aan u vragen, maar als je zegt voor jezelf, ja, ik ben bij God, ik ben bij de Heer Jezus vandaag gegaan. Ik zou weer dat vuur willen hebben van vroeger. Ik zou weer met Christus willen wandelen. Ik zou willen hebben dat ik hem merk in mijn hart en in mijn leven. Misschien moet je dan eens in de stilte naar hem toe gaan en zeggen, Heer, ik wil u weer zalven tot koning over mijn leven. Ik wil u zalven tot Heer over mijn leven. Ik denk dat het daarmee begint. De mensen komen bij David en zeggen, David, het is eigenlijk helemaal misgegaan. We willen dat jij koning over ons bent. We willen jou zalven. We willen dat jij ons leidt. We willen dat jij onze strijd voert. En dan gebeurt daar dat hele bijzondere. En dan doen ze dat voor het aangezicht van de Heere, sluiten ze dat nieuwe verbond en dan zalven ze David tot koning over heel Israël. En dan vinden we in de volgende verse dat de strijd komt. En ook dat wil ik graag praktisch maken, maar dat is natuurlijk ook heel profetisch. Want nou Israël koning David tot koning heeft gezalfd. Nou hij weer verbonden is met zijn volk. Nou komt de strijd tegen Jebus. Jebus. U hebt het gelezen, ik kan dat wel direct zeggen. Jebus is later de stad van David geworden. Jebus betekent eigenlijk, letterlijk, vanuit het Hebreeuws, een harde plaats. Dus het gaat over een rijk, het gaat over mensen die keihard zijn. En die zeggen, David komt hier nooit binnen. Het is onmogelijk dat koning David deze strijd zou kunnen winnen. Want als we kijken naar het leger van David, en al zijn we maar met een paar mannen, al zijn het lammen en blinden zul je terugdrijven. Het was heel eenvoudig. Jebus lag boven op een rots in Jeruzalem. Boven op een hoge plaats. Als degene die wel eens een maquette van het oude Jeruzalem hebben gezien, die weten dat de stad van David zo lop is. In het zuidoosten van Jeruzalem. Daar heeft David zijn koninkrijk gevestigd, daar. En daar had je Jebus dus. En als David met zijn mannen naar Jebus wilde komen, dan was het onmogelijk om Jebus te veroveren, want zij stonden op de hoogte en David was beneden. In heel duidelijk Nederlands zou je kunnen zeggen, met pek en veren kunnen ze worden teruggedreven. Als ze onderaan de rots stonden en ze wilden naar boven klimmen, dan hoefde je maar brandende olie naar beneden te gooien en ze kwamen er nooit op. Er was menselijkerwijs gesproken geen enkele mogelijkheid voor in de ogen van deze Jebusieten dat David zou kunnen winnen. En die is in de ogen van veel mensen in deze wereld. Geen enkele mogelijkheid dat Jezus zou kunnen winnen in deze wereld. En misschien in ons hart ook wel. Lammen en blinden zul je terugdrijven. David had voor lammen en blinden een afkeer. Ik geloof niet dat dat betekent dat mensen die werkelijk verlamd en blind waren, dat David daar een afkeer van had. Want we vinden later een Mefiboset die verlamd was aan beide voeten en bij David aan tafel zat. Dus daar ging het niet om. Ik denk ook vooral dat je dit geestelijk moet verstaan. Als je geestelijk lam bent, dan leert het Nieuwe Testament dat als je lam bent en je komt bij Jezus, dat eerst je zonde moet worden weggenomen. Twee keer lezen we het Nieuwe Testament van een verlamde man. En hij komt bij Jezus, of Jezus gaat eerst naar hem toe in het Johannesevangelie, Johannes 5 in Bethesda. En hij zegt, Heer, ik heb geen mens en niemand kan me helpen. Ik kom niet bij het water. En Jezus zegt, wil je gezond worden? Niet of het mogelijk is, maar of jij het wilt. En later ontmoet hij deze man weer en zegt Jezus tegen hem, zondig niet weer, opdat je iets ergers overkomt. Zonde kan ons geestelijk helemaal verlammen. We komen niet vooruit, we wandelen niet meer in geloof. We wandelen niet meer met God. Het verlamt ons, we hebben stilstand. En als het goed is, dan merken we dat. Er moet er iets gedaan worden, moet dat worden opgelost. Zo gaat het ook over blinden. Of ze gaat ook over die andere verlamde, weet je, die door het dak naar beneden gelaten wordt. En we zouden allemaal zeggen waar die man behoefte aan heeft. Het eerste is dat hij van zijn verlamdheid genezen wordt. Het eerste waarom ze hem bij Jezus brengen is dat hij van zijn verlamdheid genezen wordt. Maar Jezus zegt, vriend, je zonde zijn je vergeven. Zie je? En dan kan de verlamdheid worden aangepakt. Met blindheid is het precies zo. Peter zegt, sommigen zijn blind geworden omdat ze de belijdenis van hun vroegere zonde zijn vergeten. Geestelijk blind, dat is Israël voor wie Jezus is. En we lezen in Jesaja dat de volkeren dat zijn. Ze hebben een bedekking, een sluier ligt er over de volken. Het Nieuwe Testament leert ons dat die sluier pas wordt weggenomen als iemand zich tot Jezus bekeert. Dat is de enige mogelijkheid. Dat is de allereerste plaats als we een sluier hebben over het zien wie Jezus is. Dat moeten we ons bekeren. Dan wordt die sluier weggenomen. Goed. Dus David die wil Jebus veroveren. David had toen gezegd tegen zijn mensen, degene die dat wil, degene die aan dat proces willen deelnemen, die zal ik leren hoe je kunt overwinnen, hoe je geestelijke overwinning kunt behalen. En lieve broeders en zusters, dit wat ik nu ga zeggen, we vinden het de hele Bijbel door. Het komt als een refrein in het Oude en het Nieuwe Testament terug. Iets wat we kunnen zeggen met de, ja, bijvoorbeeld met een tekst uit Zacharia 4, waarin tegen Zacharia wordt gezegd over Zerubabel. En u weet dat Zerubabel zit dan ook weer in die lijn van koning David. Hè? Hij was degene die uit het koningshuis van David kwam. En hij was rijk verloren. Ze waren naar Babel allemaal gevoerd en ze waren teruggekomen in het land. En Babel overheerste. En ze waren maar met weinigen en ze werden nog uitgescholden. Ze werden uitgelachen en ze werden tegengewerkt. Ja, en denk jij nou echt dat jij dan Babel kunt overwinnen? Babel tegenover Israël? Of een hele wereld tegenover een christendom? Babel tegenover Israël. En God zegt, dit moet je zeggen tegen Zerubabel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wie ben jij, grote berg, dat jij denkt dat je stand kunt houden voor Zerubabel? Als de verhoudingen zo liggen, zo kunnen liggen, ook in ons leven. Dat als Christus met je is, wie kan tegen je zijn? Al lijkt het nog zo zwak, al lijkt het nog zo klein, al lijkt het onmogelijk, al zegt je verstand, het kan niet. Zegt God, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En David die gaat ons voor in die les. Hij zegt, als je wilt, dan staat eerst, staat er, David veroverde toen de burcht Sion Jebus. David deed het. David heeft Jeruzalem veroverd. David is, terecht is het, het is David gelukt om van die harde plek, om daar zijn rijk te vestigen. En als u kinderen hebt en u hebt familie, u hebt vrienden en ze willen heel niets van Jezus weten. Ze zijn misschien keihard en ze lachen je uit. Blijf geloven dat er een weg is waardoor David in zo'n harde plek zijn regering kan vestigen. Daar kan gaan wonen en daar ook wil wonen, dat ook kan veranderen. Uiteindelijk is het David geweest die aan het kruis, of de Heer Jezus geweest die aan het kruis, dat allemaal stuk gemaakt heeft, die de dood heeft overwonnen. En van zijn kracht heeft beroofd, die de hele wereld heeft overwonnen. Dus David zegt, als jij wilt, hoe wil je leven? We moeten wel eerlijk zijn. Welke plek willen we de Heer Jezus gunnen in ons bestaan? Welke plek mag Hij innemen? Laat ik het aan Hem over? Als ik het heel praktisch maak, als iemand je heel onterecht uitscheldt, je baas misschien jou de schuld ergens van geeft, ik noem maar wat. Zeg je dan, Jezus, u ziet het, Heer? Ga je dan, word je boos of ga je naar degene die jouw leider is. Waarvan je weet dat hij ook heel vaak is uitgescholden. En dat bedoel ik ook, dat we de Heer Jezus niet zo aan het kruis moeten laten. Niet zo elke keer weer moeten zien als degene die voor, alleen als degene die voor onze zonde gestorven is en die is opgegaan. Maar ook als degene die in uw bestaan aanwezig is en die u de overwinning wil geven. De overwinning binnen uw gedachten en in uw hart. Als er dingen zijn waarvan je zegt, het is onterecht, het is niet eerlijk, het is onmogelijk. Ga je dan verdedigen of zeg je tegen hem, Dat geeft verrassende uitkomsten. Wat David had toen gezegd, hè? Als je de Jebusieten wil verslaan, dan is er een weg. Maar die weg is de weg van het water. Je moet door de watergang naar binnen gaan. De Jebusieten, dat water wat ze hadden, als dat liep altijd van de berg af. Dus hadden ze iets in de berg gemaakt, zodat het water naar beneden liep en daar kon worden opgevangen. En ze door de berg heen naar beneden konden lopen en daar water konden halen. En David had gezegd, weet je, daar is een weg. En ik ken die weg. Het is de weg waarin je niet groot bent, waarin je geen applaus krijgt. Het is niet de weg die de voorpagina's van de kranten zal halen. Het is ook niet de weg waardoor je in de christelijke wereld beroemd zult worden. Het is een onzichtbare weg. Van buitenaf zie je die weg niet. Het is een weg door de gang van het water heen. En water heeft in de Bijbel 3 betekenissen. Ik ga niet al die teksten, want u moet ze thuis maar eens, zelf maar eens bekijken. In de eerste plaats is water, als dat een rivier is, denk maar aan Psalm 42, al uw golven en uw baren gaan over mij heen. Is water een beeld van iets dat jou in je leven het goede met het kwade scheidt? Dat oordeel brengt, zelfoordeel. Paulus zegt, als we onszelf zouden oordelen, zouden we niet aan een oordeel toekomen. Als we onszelf zouden beoordelen. Dat is water, water doet dat. Water is ook een beeld van de Heilige Geest. Het is dus een weg van zelfoordeel, het is ook een weg van de Heilige Geest. En jij zegt, wie in mij gelooft, zoals de Bijbel dat zegt, zo gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Binnenste vloeien. Van binnenuit komen. Stromen van levend water. De derde is water een beeld van het woord van God. Dat je reinigt. Dat je moet lezen, dat je moet kennen en daarmee je hart moet vullen. De Heer Jezus was de voeten van zijn discipelen met water. Ze hoeven niet helemaal gewassen te worden, want ze zijn rein om het woord dat hij tot hen heeft gesproken. Maar daar heeft u een beetje het beeld van de water. Dat is iets, daar moet je zelf mee aan de slag gaan. Dat is zeggen van, ja zo Heer, zo wil ik. Zo wil ik met u de overwinning behalen. Als iemand wil, als iemand zo wil leven. Je kunt best behouden zijn. En weten dat je straks in de hemel komt. En dat je meegaat als de Heer Jezus terugkomt. Maar het gaat om hier en nu. Wie hier en nu. Wie de overwinning wil behalen. Wie Jebus wil verslaan. De hardheid van deze wereld. De listen van de Satan. De onmogelijkheden waar je mee te maken krijgt. Ieder kan dat voor zichzelf invullen. Dat je zegt, ik ben daar zo boos over. Zo teleurgesteld over. Ik ben daar kwaad en ik ben gefrustreerd. En mensen hebben me, ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen. En misschien doet Satan dat ook wel. Dat hij jou op het oog heeft en dat hij je test en dat hij zegt van, ik pak jou eens even aan. Net zoals als Satan Job aanpakte. En dat Job het helemaal niet begreep. Dat hij meer dan overwinnaar was met God. Misschien zitten er hele moeilijke situaties in je leven. En probeer je daar tegen te vechten. En vind je het zo moeilijk om te zeggen, Heer, ik geloof niet in kracht nog door geweld, maar het zal door uw geest zal het geschieden. Dus zegt David, als u zo die watergang ingaat. En dan gaat er boven toe. Niemand ziet het, niemand hoort het, alleen God ziet het. Je bent in de rots. Je gaat in die rots naar boven toe. En zo versloeg David de Jebusieten. En David ging er wonen. En omdat dat David zo daar ging wonen, omdat hij met zijn mannen die de Jebusieten heeft verslagen, die harde plaats, er staat in de Bijbel, God was met hem. En hij nam steeds meer toe in grootheid. Men kreeg steeds meer bewondering voor David. Niet omdat hij die overwinning had behaald, maar hij werd groot omdat ze de methodes van David zo anders waren als die van ons. Ten slotte dit, ik heb het u gelezen uit Jesaja 25 en 26, daar krijgen we die eindstrijd. Daar krijgen we profetisch, wat we hier ook gelezen hebben, daar komt David. Daar komt de Zoon van God. En hij gaat die harde plek, die gaat hij in bezit nemen, staat er gewoon letterlijk. Die hoge plaats, hij gaat die in bezit nemen. Hij gaat Jeruzalem in bezit nemen. En die hele grote berg die we zo vaak in de Bijbel tegenkomen. In het boek Openbaring, aan het eind van Openbaring. In 1 uur is ze gevallen. 1 uur. 1 uur. Is de hele wereldheerschappij voorbij. En iedereen schreeuwt en zegt, gevallen, gevallen is het grote Babylon. Hoe kon dat? Die geweldige kracht en macht in de wereld waar iedereen op bouwde. In 1 uur weg. Jezus is overwinnaar. En wij kunnen dat met hem zijn. Als we samen met hem leven, als we hem toestaan, als we hem zalven, als we hem de leiding geven, als we zeggen, Heer, ik moet het eens proberen, gewoon praktisch. Praktisch, gewoon zeggen, Heer, u ziet het, ik geef het aan u over. Je moet eens kijken wat voor vrede je hart gaat vullen. Hoe blij je wordt van binnen als je niet meer zelf hoeft te vechten. Hoe heerlijk dat is als je niet meer voor jezelf hoeft op te komen. Hoe fijn het is als je merkt dat, ja, als ik zwak ben, zegt Paulus, ben ik machtig. Omdat dan de kracht van Christus over mij komt. In dit alles ben, zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons kracht geeft. Als je echt een Christen bent, wat geweldig. Wat heb je mogelijkheden. Laat het ons tot ons doordringen. Wat het betekent dat de Bijbel zegt, dit is jullie geheimenis. Christus onder jullie. Dit is wat de wereld niet kent. Christus in jou. Dit is waardoor je anders leeft. Christus in jou. En als je daar niet van overtuigd bent, dan mis je alles. Dan zou ik zeggen, ga naar hem toe. Ik zeg, Heer, ik wil dat u in mij bent. En ik wil met u strijden. En ik wil met u meegaan. En ik wil u zalven. Niet letterlijk, snap dat, hè, maar in mijn geloof, in mijn gedachtenwereld. Ik wil u zalven als de Heer van mijn leven. Amen. Gaan we samen danken. Heer Jezus, u bent zo groot dat we daar geen besef van hebben. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Het belangrijkste voor ons, Heer, is dat u met ons meegaat. Ook als we straks van hier gaan. Het belangrijkste is dat, zoals we dat ook gezongen hebben, dat we u vertrouwen. Dat u steeds groter wordt in ons leven. Dat we in ons hart toepassen wat Johannes de Doper al begreep. Hij moet was zijn, ik moet minder worden. Het moet allebei gebeuren. Dat minder worden van onszelf en het wassen van u, het groter worden van u in ons leven. En dan wil ik u zo danken, Heer Jezus, daar waar u groter wordt, daar krijgt u ook meer roem en daar krijgt u ook meer eer. Dan wordt het christenleven een leven, Heer, waarvan we merken, Heer, dat u daarin meegaat. Dat u voor ons uitgaat. Dat u de goede herder bent. De oudsten hadden het gezegd. God heeft u gezalfd aangesteld tot herder over Israël. En tot koning. En dat, Heer Jezus, dat u onze Heer bent. En dat u onze herder bent. En dat er zoveel vrede in ons hart mag zijn. Zoveel rust, omdat u de overwinning behaalt. En dan zien we dat nog niet direct. Heer, uw naam zij geprezen. Want u bent de overwinnaar van Golgotha. U bent degene voor wie de hele wereld zich zal buigen. Alle harten die zo hard zijn, zullen eens erkennen dat u Heer bent. Al hebben ze u niet zien staan, al hebben ze niet in u geloofd. Maar Jezus, wij geloven in u. We geloven, Heer, dat u met ons meegaat. En dat u de strijd wil voeren. En dat we die geestelijke les mogen trekken. Dat we een gebedsleven mogen hebben. Een leven door de Heilige Geest. Een wandel door de Heilige Geest. Een wandel ook van zelfreflectie. Heer, en dat we merken dat u de strijd voert. En dat die van binnenuit gaat. Wilt u ons daarvoor gebruiken, allemaal zoals we hier zijn. Doet ons beseffen, Heer, dat geen ding bij u onmogelijk is. En ook niet onmogelijk is voor degene die gelooft. Ik wil u danken, Heer, dat u zo reëel levend bent. Zo echt. En u belijden dat we, ja, dat we zo heel vaak onze eigen weg gaan. En dan komt er weer onrust. En dan vechten we weer tegen de muur. Het loopt allemaal stuk. Totdat we weer bij uw voeten komen, Heer. En u de strijd geven van ons leven. Ik dank u, Heer, dat u zo, dat het zo echt is. Dat dit de waarheid is. Dat dit ook de praktijk mag zijn van ons allemaal. Wil met ons zijn als we van hier gaan, ons bewaren. Midden in het leven waarin we staan, in een land, Heer, waarin zoveel dingen gebeuren waarvan we het idee hebben dat het tegen u ingaat. En het gaat tegen u in. Steeds meer. Daarom hebben we u zo heel hard nodig, Heer. Elke dag. Dank u voor uw liefde en voor uw genade en voor uw trouw. Amen.